Als je kijkt naar welke technieken brengen de meeste CO2-reductie, dan is dit de kiloknaller uit het klimaatakkoord.
Welkom bij Energy Transition Thursday, de expert en de leek, waar we iedere maand, Arnold Mulder en ik, bespreken wat er is gezegd bij Energy Transition Thursday. En dat is een sessie die Arnold iedere maand organiseert in Circle, het circulaire paviljoen op de Zuidas, om één van de onderwerpen in die hele grote energietransitie uit te leggen. Mijn naam is Jimmy Lange en ik ben communicatieadviseur bij ABN AMRO. Ik vind duurzaamheid super interessant, maar ik heb op de middelbare school zo snel mogelijk natuurscheikunde laten vallen, waardoor ik er vaak helemaal niets van begrijp. Nu heb ik hier iemand tegenover me zitten die er iets meer van begrijpt, namelijk Arnold Mulder, econoom en sectorbanker energie, ook bij ABN AMRO. Arnold, van de week was weer Energy Transition Thursday en het ging over carbon capturing and storage. Is dat dan CO2 opvangen en opslaan?
Nou, geslaagd. Nee, het is eigenlijk een techniek die je toepast op grote fabrieken, waar uit één schoorsteen heel veel CO2 komt. En andere rookgassen, zou je kunnen zeggen. Het is vaak nooit helemaal puur CO2. Wat je dan doet, is het CO2 scheiden van die andere gassen. Het transporteren per pijplijn of schip. En het vervolgens diep ondergronds opslaan in oude gas- of olievelden of andere soorten geologische formaties, waar het voor altijd kan blijven zitten.
Ja. En wat doe je dan met die andere gassen die je niet daar opslaat?
Die zijn niet zo schadelijk. Of die worden al op een andere manier gefilterd. We willen nu vooral de broeikasgassen eruit halen.
Ja.
En die opslaan. En dan zou je zeggen, maar kun je niet beter het probleem bij de bron aanpakken?
Ja.
Dus geen fossiele brandstoffen meer gebruiken, zodat
Precies.
je ook ze ook niet hoeft af te vangen.
Eigenlijk al onze voorgaande afleveringen.
Ja, maar daar loop je eigenlijk aan tegen het feit dat al die vorige afleveringen, dat daar ook voldoende obstakels waren, dat we het niet zo snel kunnen opschalen. Al die andere duurzame bronnen
ja.
en hoe dat allemaal samenkomt, dat gaat niet hard genoeg om onze CO2-uitstoot snel genoeg te kunnen reduceren. Dus je zult ook voor een deel, dus bij die grote industriële fabrieken, voor staal, cement, staal hebben we ook nodig voor windmolens.
Ja.
Cement gaan we nog heel lang nodig hebben. Ook raffinage gaan we nog heel lang nodig hebben. Voor dat soort fabrieken is dit een tijdelijke oplossing.
Dus het lijkt een goede oplossing voor de korte termijn ook te zijn.
Ja, en dan is het korte termijn nog wel tientallen jaren.
Ja.
Maar dat is nu eenmaal de tijdspanne die je nodig hebt om een heel energiesysteem te kunnen kantelen.
Oké. Okay. Maar nu heb je het over CO2 afvangen en dat per schip of per pijpleiding ergens onder de grond opslaan. Voor mij als leek klinkt dat ook wel een beetje gevaarlijk.
Nee.
Als je aan alle problemen rondom de Groningse gasvelden denkt. Als wij nu in één keer weer een stof onder de grond gaan opslaan die daar oorspronkelijk niet vandaan kwam.
Nou, hier hebben we ook uitvoerig bij stilgestaan. Allereerst, niet iedereen mag zomaar CO2 gaan opslaan onder de grond. Hè. Je zult echt ervaring moeten hebben.
Dus je kan niet zelf gaan graven?
Je kan niet zelf gaan graven of boren. Bovendien, je moet kilometers diep. Het is niet dat je een schep in de grond steekt. Het is echt 3-4 kilometer diep zit het. Het zit vaak in velden waar tot 10, 20 jaar geleden voor miljoenen jaren gas in heeft gezeten. Dat is er ook niet uitgelekt. En nu is dat veld dus dan half leeg. Hè. De druk is wat gezakt, waardoor we het eigenlijk niet meer kunnen gebruiken voor gasproductie. Nu gaan we het omgekeerde doen. Dus we gaan een ander gas weer terugpompen in het veld. En dat doen we niet onder land. We gaan het in Nederland niet op land doen, dus niet onder iemands achtertuin. We gaan het onder zee doen. Dus we hebben heel veel van die lege gasvelden onder de Noordzee.
Ja.
Genoeg om voor decennia deze CO2 daar op een veilige manier op te slaan. Dit bouwt voort op kennis die we hebben van al die velden. En we weten heel goed hoe CO2 zich daarin gedraagt. Dat kan volledig veilig. Degene die dit doet, moet heel goed weten wat hij doet. Maar die moet ook nog, als het veld dicht is, voor de 30 jaar daarna, want dan gaat de verantwoordelijkheid weer naar de overheid, de monitoring van het veld verzorgen. Maar in principe, hier zitten geen grote risico's aan.
Met name dus vanwege het feit dat je CO2 in de grond stopt op een plek waar al een soort CO2-stof zat.
Miljoenen jaren hebben daar gassen gezeten. En daar zat caprock, dus een soort afsluitende laag zit daarboven, waar geen gassen doorheen kunnen. Had die daar niet gezeten, dan had er ook al lang geen gas meer gezeten. En we gaan op diezelfde plek CO2 opslaan. En er zijn ook andere saline aquifers. Wat zijn dat? Op dezelfde soort dieptes waterdragende lagen. En als je daar CO2 in spuit eigenlijk, dan lost het op. En in andere gevallen wordt het zelfs een solid. Dus wordt het een vaste stof.
Ja.
Ja, dan bouwt het zelfs geen druk op en kan het ook niet meer ontsnappen.
Dus op het moment dat je CO2 zeg maar als vaste stof kan opslaan in de aarde, dan heeft het geen probleem meer voor klimaatverandering.
Nee. En CCS heeft ook nog een lange termijn doel. De uitstoot moet naar nul.
Ja.
Maar we kunnen niet elk broeikasgas even makkelijk voorkomen. Bijvoorbeeld in de landbouw of delen van de industrie, mobiliteit. We zullen waarschijnlijk voor een deel nog CO2 blijven uitstoten.
Ja.
Wat kun je nou met CCS doen. CO2 of andere broeikasgassen die in het verleden al zijn uitgestoten en die in de atmosfeer zitten.
Ja.
Weer uit die atmosfeer halen. Dus niet bij een industrieel proces voorkomen dat er wat vrijkomt. Nee, al wat al in de atmosfeer
CO2
zit er weer
die
uithalen.
Die nu al voor opwarming van de aarde zorgt.
Ja.
Die zou je...
Die er weer uithalen en ook ondergronds opslaan. Nou, dat heet negatieve emissies.
Ja.
En dat is eigenlijk... Ook als we al die industriële processen helemaal groen hebben gemaakt straks. En daar hebben we die tijd voor gehad om dat te doen. Daarna kun je het nog altijd inzetten voor die negatieve emissies.
Ja, nou dit lijkt heel goed. Maar aan de andere kant, als je denkt... Oké, op de korte termijn zou dit een oplossing kunnen zijn. Kan het er ook dan niet voor zorgen dat juist de andere technieken... die zorgen voor fossielvrij leven... dat die daardoor vertraging krijgen in het implementeren daarvan? Omdat we gewoon een korte termijn oplossing zouden hebben.
Nee, want als je kijkt naar de ontwikkeling van bijvoorbeeld waterstof, wind, zon... Dat gaat echt ongelooflijk snel. Echt heel snel. Sowieso is het nu niet mogelijk om voor de processen waar we CCS toepassen... om daar nu op die schaal waterstof en groene elektriciteit en andere bron toe te passen. Dus er is nu niet een alternatief voor.
Nee, precies.
Dus het eet niet op elkaar in. Kortom, als je op korte termijn zo snel CO2 reduceren als we moeten...
Ja.
Dan kun je niet om CCS heen. En we hebben het daar ook over gehad. Van kun je er echt niet zonder? Scenario-studies zijn daarna gedaan. We maken er al een hobby van om allerlei technieken uit te sluiten. Hoe meer technieken je uitsluit, hoe meer stress er komt op al die andere technieken. Die paar
uitsluit.
Technieken die overblijven.
Ja.
Want die worden dan duurder om te implementeren. Want dan heb je alle goedkope plekken voor wind en zon. En verzwaring van het net. En waterstofproductie. Die heb je wel gehad. Dus je moet naar steeds duurdere, ingewikkeldere oplossingen.
Ja.
En dat moet ook met een tempo wat bijna niet bij te houden is. Je ziet nu al wind en zon, zeker op land. Er is competitie met allerlei andere vormen van gebruik van het oppervlak. We hebben de luxe niet kortom om het uit te sluiten.
Nee. Waar ligt de bottleneck hierbij?
Nou ja, we hebben allereerst nu de eerste projecten nodig. Je hebt een beetje ervaring nodig om de kosten naar beneden te krijgen. Dus je ziet nu dat overheden flink moeten subsidiëren, flink moeten bijspringen om de eerste projecten online te brengen. Tegelijkertijd zegt Doris Bakker van het havenbedrijf Rotterdam.
Ja.
Zij werken in Rotterdam aan een project. Hij verwacht dat het goed mogelijk is dat voor 2030 dit subsidieloos wordt toegepast.
Omdat het al rendabel is.
Omdat het dan heel snel gaat. De CO2-prijs in Europa gaat gestaag omhoog.
Ja.
En naarmate je meer ervaring opdoet met CCS zouden de kosten ook flink naar beneden moeten kunnen. Sterker nog, ik noemde al die negative emissions.
Ja, krijg je straks niet gewoon geld voor de emissieprijs als je CO2 eruit haalt?
Ja, eigenlijk kwamen we op een interessante strategie voor overheden. Wat nou als je als overheid in CCS nu investeert? Je schrijft het gelijk af.
Ja.
En je biedt eigenlijk die opslagcapaciteit aan voor allerlei groene businessmodellen.
Ja.
Die CO2 uit de lucht kunnen halen of die op een groene manier staal of cement of whatever willen maken. Zo trek je een hele hoop economische activiteit ook naar je toe.
Ja.
En op het moment dat jij CO2 op kan slaan voor 20 euro... maar de CO2-prijs is gestegen naar 50 euro... dat gat is gewoon pure winst. En nogmaals, de fabrieken waar uiteindelijk een alternatief voor is... voor fossiele brandstoffen, die moeten daar natuurlijk uiteindelijk naar over. En ik denk dat dat puur op kosten vanzelf gaat gebeuren. Want wind en zon, et cetera, worden steeds goedkoper. Ja. Waterstof gaat ook steeds goedkoper worden.
En daar zit CCS dus ook niet in de weg... omdat dit geen alternatief is voor die manieren van energie opwekken?
Nee, en CCS kan nog altijd, is noodzaak daarna voor die negatieve emissies.
Ja.
Om ze echt in die volgende fase van de energietransitie brengen.
Waarom hebben we het nu pas over CCS?
Nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Want als je kijkt naar welke technieken brengen de meeste CO2-reductie... dan is dit, ik noemde het in de vorige podcast al, de kiloknaller uit het klimaatakkoord.
Ja.
Dit gaat echt veel zoden aan de dijk zetten. Dit maakt heel veel uit. De industrie stoot een hele hoop CO2 uit. Zit vaak rondom in clusters, rondom havens. Kan in ieder geval transport en opslag. Als je dat centraal kan aanbieden en de regels daaromtrent zijn duidelijk en voor iedereen hetzelfde... Ja, dan kan het heel snel gaan. Dan worden de Noorse en de Nederlandse en de opslag uit Denemarken en Verenigd Koninkrijk wordt uitwisselbaar. Dus dan krijg je een soort markt voor opslag van wie wil mijn CO2 opslaan. Overigens, een jaar of 10 geleden hadden we ook al een CCS-project in de Rotterdamse haven. Die had ook al subsidie gekregen. Dat leek de goede kant op te gaan. Ging uiteindelijk niet meer door. Waarom? Daar zaten ook kolencentrales. Dus toen was het nog de bedoeling om CCS toe te passen op bestaande kolencentrales.
Ja, en die zijn
dat is gestopt. We willen helemaal niet de lock-in van kolencentrales. Daar zijn al alternatieven voor.
Ja.
Als het niet gascentrales zijn, dan wel wind en zon. Die kolencentrales die gaan dus ook gewoon dicht. Nu hebben we het puur over die industriële processen waarvoor we niet op schaal snel genoeg een alternatief beschikbaar hebben. Dus dit gaat er denk ik wel echt komen.
En we zijn dus al met projecten bezig in Nederland.
We zijn al bezig met onder andere de Portos-project in Rotterdam, Atos-project in de Amsterdamse haven. Er spelen nog samenwerkingsverbanden met België. Als het balletje eenmaal gaat rollen, dan wordt dit ook echt de kiloknaller.
Nou, in de eerste instantie heb ik het hierbij het idee, oké, dat klinkt best wel gevaarlijk, maar het klinkt alsof we ook heel veel ervaring al hebben met dit concept. En dat het op korte termijn dus heel veel kan schelen om klimaatverandering tegen te gaan.
Kijk ook vooral de hele uitzending terug. Daar wordt nog in veel meer detail uitgelegd waarom het veilig is.
Nou, top. En die aflevering kun je terugkijken op circle.nl.
Ja, net zoals alle andere afleveringen van hiervoor.
Heel goed. Nog even pluggen.
Ja.
Over pluggen gesproken. De volgende aflevering, staat die al gepland?
Ja, begin december, gaat over warmtenetten.
Waar we het vorige keer ook over hadden, volgens mij met de
warmte-koude opslag.
Precies.
Hebben we het over gehad.
Nou, en wij proberen volgende keer weer die sessie in 10 minuten samen te vatten, om het een beetje begrijpelijk te maken. Dus als je daar weer naar wil luisteren, dan kun je abonneren via Spotify of via Apple Podcast. En dan hoor je ons de volgende keer weer. Dankjewel, Arnold.
Dankjewel.